We lezen vanavond opnieuw 1 Samuel 7. 1 Samuel 7.
Toen kwamen de mannen van Kiriat-Jearim en haalden de ark des Heren op en ze brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heren te Kiriat-Jearim bleef en de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heren achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heren bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astaroot, en richt uw hart tot de Heren en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand van de Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroots weg en ze dienden de Heren alleen. Verder zei Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa en ik zal de Heren voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa en ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vasten te dien dagen en zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heren gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten van de Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht van de Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen, en zij sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben-Haezer. En hij zei: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël. Want de hand des Heren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden, welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelver landpalen uit de hand van de Filistijnen, en er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen van zijn leven, en hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
Deze voorbereidingszondag, gemeente, werd vanmorgen Gods woord bediend vanuit het eerste deel van 1 Samuel 7. We hebben toen vooral gelet ook op de rol van het volk Israël. En vanavond wordt Gods woord bediend uit het tweede deel. Dat zijn de versen 5 tot en met 10 van 1 Samuel 7. De kern van dit gedeelte staat in vers 9b. We lezen daarom alleen die woorden. Vers 9b van 1 Samuel 7. Samuel riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. Tot zover. Net als vanmorgen, gemeente, is het thema van vanavond Israëls bekering te Mispa. Israëls bekering te Mispa. Er zijn vanavond vanuit de tekst twee lijnen. En die ontspringen aan de twee verschillende offers die Samuel brengt. Samuel offert en bidt voor een schuldverslagen volk. Dat is de eerste lijn. Samuel offert en bidt voor een schuldverslagen volk. En de tweede lijn, Samuel offert en bidt voor een bedreigd volk. Dus Samuel offert en bidt voor een bedreigd volk. Hij brengt twee verschillende offers, zo zullen wij ook wel zien. Gemeente, als er één ding duidelijk wordt in de loop van de weken die achter ons liggen, is dat in het Bijbelboek Samuel de Heere regeert. Midden in de tijd van de richteren. Verschillende Bijbelwetenschappers die lokaliseren Samuel in de tijd van Simson. Daar is wel wat discussie over, maar goed. Het is in ieder geval een bange tijd, dat werd ons ook zonder het Bijbelboek Richteren wel duidelijk. Het is een bange tijd waarin Samuel door de Heere wordt geroepen, een donkere tijd. Maar een tijd waarin de Heere regeert. En dat blijkt op verschillende manieren, soms ook heel concreet en heel duidelijk. Als we zien, en we zagen dat vorige week, hoe God Dagon aan gruzelementen slaat. God regeert, ook in de tempel van Dagon. Mag ons tot troost zijn. Ook in onze tijd. God regeert. En als het moet, laat God dat zien. De plaats waar wij God niet meer zouden denken aan te treffen. En ik zei toen al, in het vuur van de prediking, juist op die plaats is de Heere in zijn element. Daar waar geen mens hem hoeft te helpen. Daar waar ook geen volk is, geen priester, geen profeet. Daar waar God alleen zichzelf kan verheerlijken ten overstaan van de afgoden en van de wereld. De Heere regeert. Niet alleen heel concreet wordt dat zichtbaar in het Bijbelboek daar, Samuel. We zien dat ook in een doorgaande lijn in het Bijbelboek Samuel, waarvan denk ik nu ook wel het moment is gekomen om die lijn ook even aan te wijzen. Namelijk de lijn van Gods voorzienigheid. Net als in uw persoonlijk leven en in mijn persoonlijk leven is het nodig dat wanneer we oog krijgen voor Gods voorzienigheid, we ook letten op de lange lijnen. Die lopen in ons leven. Gods voorzienigheid wordt niet vaak opgemerkt op bijzondere momenten. Dan zeggen we, dit is van de Heere gegeven op dit moment en voor dit moment. Maar de zorg van God en vooral de voorzorg van God, daar krijgen we pas oog voor, gemeente, als we ook de stilte van de binnenkamer opzoeken. Wie stil wordt voor God, krijgt ook oog voor het werk van de Heere. Die leeft niet van een incident, van een tekst, van een vers of van een moment. Die leeft vanuit de bedding van Gods trouw. En ik denk dat u en ik, u die de Heere mag vrezen, en ik die de Heere mag vrezen, dat ook steeds ons voor ogen moeten houden. God werkt niet bij de momenten. Bij een avondmaal zondag of bij een preek. Nee, het geestelijk leven komt tot bloei wanneer het wordt ingebed in de bedding van Gods trouw en van Gods liefde. Daarom is het ook nodig dat we stil worden, ook in ons dagelijks leven, momenten van stilte kennen, waarin we ook het werk van de Heere proberen te overzien in ons leven. Terugkijkend op de jaren die achter ons liggen. Zo'n moment is hier ook aangebroken trouwens. Aan het begin van 1 Samuel 7 is het de Bijbelschrijver die er op verschillende manieren ook op wijst. Namelijk dat voordat Israël tot bekering komt, alles al klaar staat om het volk op te vangen. Daar zijn de priesters in het huis van Abinadab geheiligd tot godsdienst, gewijd tot godsdienst. Wat een hele andere sfeer hangt daar in het huis van Abinadab dan in de tempel, in de tabernakel te Silo. Hele andere mensen dan Hofni en Pinias. De profeet van de Heere, de ark van de Heere, alles wat nodig is om een schuldverslagen volk op te vangen, is aanwezig. Moest denken, gemeente, aan dat prachtige voorbeeld wat Spurgeon geeft in dat kleine dunne boekje. Meerdere onder ons hebben dat thuis staan. Een boekje met de titel Rondom de Enge Poort. Spurgeon beschrijft daar iemand die in het holst van de nacht zijn weg zoekt te vinden door het duister en een moeilijk, gevaarlijk bergpad beklimt. En opeens verliest hij de grip onder zijn voet, hij glijdt uit en hij glijdt weg. En met een ijselijke gil valt hij naar beneden, zo over de rand van een ravijn. En hij grijpt zich nog in doodsnood vast aan een tak. Hij weet zich nog net vast te grijpen en daar hangt hij, bungelend met zijn benen boven de diepe kloof. Zo denkt hij. En na verloop van tijd verliest hij de kracht en moet hij op enig moment loslaten. En deze man die nog de tijd had gekregen om na te denken, denkt dit is het einde. Spurgeon beschrijft dan hoe hij loslaat die man en even later op een zachte ondergrond valt. Want wat hij niet had gezien in het nachtelijk duister, was dat er een uitsparing was in die rotswand, net onder die struik. 20, 30 centimeter onder de voeten van deze man. Hij dacht te vallen en dood te vallen. En hij viel en bleef levend. Nou, zo is het hier ook in 1 Samuel 7 gemeente. Het volk valt voor God, schuld verslagen. Maar God stond al lang klaar om het volk op te vangen. In die zin, mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen gemeente. In die zin is de Heere altijd voorspelbaar. Hij laat nooit iemand vallen die valt voor hem. Hij laat nooit iemand vallen die valt voor hem. Voor u en mij is het een groot wonder als God ons opvangt. Maar als we liggen in de handen van de Heer, dan krijgen we ook oog voor Gods voorzienigheid. De Heer was er al voordat ik tot hem riep. En hij vond me al voordat ik me verloren wist voor hem. Nou, dat geldt ook hier in 1 Samuel 7. Het volk komt tot inkeer, zo zagen we vanmorgen. Maar het adres om de nood uit te klagen voor de Heere is er al. En dat niet alleen, er is ook een profeet in Israël, Samuel, door de Heere geroepen om het volk ook geestelijke leiding te geven. En dat doet hij ook wanneer hij ziet dat het volk tot inkeer is gekomen, weet deze man ook te handelen naar de situatie van dat moment. En dat is een groot wonder, gemeente, dat de Heer en het volk Israël niet alleen laat en dat ze zelf met elkaar het moet zien kunnen uit te vinden, maar dat daar een profeet in Israël is, een geestelijke leidsman, die door de Heer op dat moment aan dit volk wordt gegeven, met het oog op de bekering die de Heer al voor ogen had met Israël. Let u erop dat Samuel geroepen was toen het volk zich nog uitleeft in de zonde. En toen Hofni en Pinias het geestelijke klimaat van Israël bepaalden. En toen Eli struisvogelpolitiek bedreef. Toen riep de Heere al dat kind. God was al bezig achter de schermen. Voordat Israël oog kreeg voor het werk van de Heere. Ik denk dat daar voor ons misschien ook wel een les ligt in 2019. Er wordt wat geklaagd om ons heen over deze geesteloze tijd. Maar als we nou echt in God geloven. En echt gebukt gaan onder deze donkere tijd. Zo deze tijd donkerder is dan de tijd van 1 Samuel. Laten we dan bidden. En het kan zomaar zijn dat de Heer al lang in 2019 achter de schermen aan het werk is. Met het oog op de generatie die na ons komt. Kind, kinderen, begonnen daar in het verleden ook niet de geestelijke opwekkingen in ons vaderland, maar ook in het buitenland. Met het gebed. En dat God op het gebed van de generatie van nu ging werken in de generatie van morgen. In het leven van onze kinderen. En mannen en vrouwen riep, begenadigd door de Heilige Geest. Van grote betekenis waren de geschiedenis van het kerkelijke leven. Geloven wij dat nog, gemeente? Dat de Heer in onze Bethelkerk, in de christelijk gereformeerde kerk, hè, we hebben zo onze zorgen, die heb ik ook. Maar geloven we dat de Heer dwars door de zorgen van ons kerkverband op dit moment jonge kinderen al aan het roepen is met het oog op de toekomst van de kerk? Ik denk dat we daar beter voor kunnen bidden. Vergummen dat ik het even zo zeg, gemeente, en dat wat we bijeenkomsten gaan beleggen over de vraag, zullen we blijven of weggaan? Wie zulke bijeenkomsten belegt, heeft geen tijd om te bidden. Dat is allemaal kerkpolitiek. geloven nog in God? In het werk van de Heilige Geest? En geloven ook in onze schuld? Onze schuld in de situatie van nu. Wie zijn schuld kent, blijft in het oordeel. Die buigt onder het oordeel. Geloven we nog in God? De God van Samuel? Of trekken we al onze eigen plannetjes? Eén Samuel 7 laat zien dat de Heere regeert. En dat wanneer het volk tot inkeer komt, de Heere er al lang is. Hij is er niet alleen, hij roept ook door Samuel het volk samen te mist. Maar we zagen vanmorgen aan het einde van de preek dat dat ook niet zomaar een plaats is. Hè, waarvan we zouden zeggen tegen elkaar, nou ja, goed, Samuel heeft Mispa uitgekozen omdat dat misschien praktisch was. Daar kon hij heel dat volk ontvangen. Natuurlijke omgeving om veel mensen samen te laten komen. Nee, wij zagen dat dat hetzelfde plaats was waar 21 jaar geleden ongeveer ook het volk Israël samenkwam. Toen op eigen initiatief om de strijd aan te gaan met de Filistijnen. En hoe ze daar smadeloos vernederd werden, op een smadelijke manier vernederd werden door de Filistijnen. Hoe de ark hun daar ook werd ontroofd, ontfrutseld, weggenomen. Of we moeten eigenlijk zeggen hoe God zelf wegtrok in ballingschap. In Mispa roept Samuel het volk samen en geeft Samuel ook geestelijk onderwijs. Laten we maar even kijken, gemeente, als Samuel daar het volk vergadert. Vers 6 zit ik nu. Ze werden vergaderd te Mispa en ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. En zij vasten te dien dagen en zeiden al daar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Samuel gaat het volk voor. En het lijkt zo op het eerste gezicht dat Samuel ook daar een offer brengt. Voor het aangezicht van de Heere giet Samuel water uit. Nu is er binnen de uitleg van deze verse nogal de nodige discussie hoe we deze handelingen van Samuel moeten uitleggen wat voor betekenis die handelingen hebben. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, gemeente, dat als we dit moment leggen binnen het Oude Testament, dat het Oude Testament ons eigenlijk in de steek laat. We kunnen in de wetten van Mozes geen offer vinden die lijkt op wat Samuel hier doet. Verwijzing naar een van de Bijbelboeken van Mozes, zodat we dat gedeelte naast kunnen leggen, schrift met schrift vergelijken en zo ook oog krijgen voor wat Samuel hiervoor ogen staat, wat bedoelt hij nou precies met het uitgieten van het water? En als dat het geval is, gemeente, als we dus niet schrift met schrift kunnen vergelijken, moeten we het dichter bij huis houden. Dan zijn het de omstandigheden die uitleggen wat Samuel met deze handeling bedoelt. Want wat gebeurt hier op dit moment? Het volk komt samen met een schuldverslagen hart. Men klaagde de Heere achterna, zo zegt de Bijbelschrijver. En Samuel begint op die plaats in Mispa aan het volk voort te doen. Dat is het eerste wat het is om een schuldverslagen hart uit te storten voor God. Net zoals het water wordt uitgegoten, uitgestort voor het aangezicht van de Heere, zo mag het volk zijn hart uitstorten voor God. Samuel doet dat voor. Geef daarin geestelijke leiding. Ik denk dat we op dit punt, gemeente, een aantal lijnen kunnen trekken. In de eerste plaats heel eenvoudig deze lijn, en dan begin ik dicht bij u en bij mijn leven. Zijn wij voor onze kinderen, voor onze jonge mensen, zo'n Samuel? Weten wij er raad mee als jonge mensen in het midden van onze gemeente God kwijt zijn? Worstelen met de vraag hoe ze bekeerd moeten worden. Als een van onze kinderen, een van uw en van mijn kinderen, als u die mag hebben, of een van je neefjes en nichtjes bij je op schoot gaat zitten en je aankijkt. Bijvoorbeeld na een avondmaalzondag. Het overkwam mij een keer jaren geleden alweer dat een van de kinderen na een avondmaalzondag bij me op schoot kwam zitten. Ze was toen nog heel klein en zat in de kerk goed opgelegd. En ze zei tegen me, papa, u drinkt ook uit die beker, hè? Wat voelt u dan? De kind stelt zijn vraag niet uit nieuwsgierigheid, natuurlijk. Ze zijn net als u en ik gewoon nieuwsgierig. Maar als een kind zo'n vraag stelt, wat voelt u dan? Dan vraagt het tegelijkertijd ook, wat mag ik dan voelen? Als ik straks aan het avondmaal mag gaan. Weten wij daar raad mee, gemeente? Het geestelijke vraag onder onze jonge mensen, onder onze kinderen, maar ook onder onze volwassenen en onder onze ouderen. Of maak ons dan af met de standaard antwoorden, ja, dan heb je een nieuw hart nodig of God moet je bekeren. Samuel gaat uitbeelden wat het is om je hart uit te storten voor God. Om het leeg te maken. Een schuldverslagen hart leeg te snikken bij God. Ik denk dat daarin voor ons, ook rondom de avondmaalstafel, wel een paar lessen liggen. En dan hoef je nog niet eens wel bespraakt te zijn. Iemand die met zijn nood loopt, mag ik die oude woorden gewoon eens gebruiken, die in zijn godsgemis loopt. Die zit niet op grote verhalen te wachten. Maar wel op een eenvoudig, duidelijk antwoord, afgestemd op het hart. Zijn er in onze gemeente naast de kerkraad, Samuels, profeten en profetessen? Voor mensen die God zijn kwijtgeraakt en met die schuld achter de Heere aan laag. Jullie mensen niet meteen aan het avondmaal jagen. De handen opleggen. Maar vanuit de praktijk van het eigen leven uitleggen wat het is om te buigen voor de Heere. In nood voor God te leggen, dat dat mag. En dat God dan niet boos wordt, niet grimmig wordt. Grimmigheid is bij mij niet, zegt de Heere. Maar dat God dan een genadig God is, die al lang zijn oor heeft geneigd en de woorden weet te spreken, waar een schuldverslagen hart een hart wordt. Dat de vrede met God in de Heere Jezus Christus mag ervaren voor het eerst. En bij vernieuwing tot grote blijdschap en verwondering. Samuel gaat het volk voor. Als profeet. Dat is het eerste wat hier wordt uitgebeeld in Mispa. Hij giet het water uit voor het aangezicht zo voor de Heere. Zoals de dichter van Psalm 32-62 ons oproept om ons hart uit te storten voor God, niets achter te houden. En wat heeft het volk veel te vertellen aan de Heere, denkt u niet? En wat heeft u en wat heb ik veel te vertellen aan de Heere wanneer ons hart wordt uitgestort voor Gods aangezicht, wanneer onze zonden beleden worden voor het aangezicht van de Heere. Samuel gaat het volk voor, moedigt het volk aan om niets achter te houden, laat zien dat bij de Heere ook een overvloed is van genade. Voor een hart dat verlegen is om deze God. Het tweede wat hier in deze handeling zichtbaar wordt, en dat is ontroerend gemeente, dat grijpt in elkaar in. Dat is dat Samuel ook uitbeeldt wie de Heere is. In die ene handeling, het uitgieten van het water voor het aangezicht van de Heere, laat het maar even nog een keer lezen, vers 6. Ze werden vergaderd te Mispa, ze schepten water. Men goot het uit voor het aangezicht van de Heer en ze vasteten die dagen. Dus ootmoed, verootmoediging. En zeiden al daar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. En dat woordje richten hoor je niet alleen iets van leiding geven. Samuel geeft geestelijke leiding aan het volk door in die handeling uit te beelden wat het is om het hart uit te storten voor de Heer. Maar met de keuze van dat water en die overvloed van water laat Samuel ook zonder woorden zien wie God is. In zijn vergevende genade. Het water dat in het Oude Testament bijna altijd het symbool is voor het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Dat verwijst naar de machtige vernieuwende werking van de Heilige Geest. Waarvan de profeten zo vaak en zo heerlijk uitspreken dat God water zal gieten op het droge. Dorren en stromen op het droog. Dat bij de Heer een helrijke, bodemloze bron van genade is te vinden. En dat tegenover de overvloed van onze schuld. Een onmetelijke, een bodemloze oceaan van eenzijdige zondaarsliefde van de Heer is. Wat dat betreft, gemeente, komt Samuel water tekort, denkt u niet? Als het gaat om wie God is. Wie hij wil zijn. Ziet u trouwens dat de Heere zich vaak bedient met tekenen. Uittekent. Wie hij is. En dat dat ook een van de bedoelingen is van het heilig avondmaal in het midden van de gemeente. De eerste betekenis van het avondmaal is bestemd voor de hele gemeente. Dus ook voor u die nog niet aan het avondmaal gaat, juist voor u. In de handelingen van het breken van het brood en het vergieten van de wijn. In het uitdelen daarvan. In het toe-eigenen van de tekenen van Christus trouw en liefde voor een zondig volk. Tekent de Heere uit hoe u hem persoonlijk mag leren kennen. Daar ligt de eerste zegen van een avondmaalzondag. Voor mensen die nog niet avondmaal kunnen vieren. God laat zien wat hij tot u wil zeggen. Diezelfde God die er al was, voordat Israël in Mispa arriveerde. Die alles al klaar had staan voordat het volk in Mispa zich ging verootmoedigen. Diezelfde God wil ook volgende week zondag in het midden van de gemeente alles al klaar zetten. En dat doet de Heere gemeente ook met het oog op toekomstige avondmaalgangers in het midden van de gemeente. Misschien ook wel met het oog op die kinderen. Die tijdens de avondmaalsbediening zo alles stilletjes volgen. En dat God 10, 20, 30 jaar later terugkomt in het leven en de herinnering oproept aan de avondmaalszondagen van nu. Waar die eerste indrukken werden opgedaan. Waar dat eerste jaloersmakende gevoel werd gevoeld in het hart van een kind. Maar die eerste betrekking werd gelegd tussen het kinderhart en het vaderhart tijdens een avondmaalzondag. Meerdere van hen die God vrezen, ook in het midden van onze gemeente, moesten toen God in hun leven ging werken, denken aan de avondmaalzondag uit hun kinderjaren. Dat ze wisten wat daar gebeurt, daar is de Heer. tussen twee haakjes avondmaalgangers, wat hebben we dan ook zorg te dragen, denkt u niet? Voor de heiligheid en de eerbied rondom de avondmaalstafel. Dat we daarin het werk van de Heilige Geest niet verstoren. Ook achter ons. In de kerkbank. God tekent uit. Wat hij bedoelt te zeggen. En met dat allemaal gebeurt, gemeente, en nu maken we snel ook de stap naar het tweede punt, komen de Filistijnen ook in beweging. Kijkt u met me mee, vers 7. De Filistijnen horen dat de kinderen Israël zich vergaderd hebben te Mispa. De leidinggevende van het volk van de Filistijnen trekken op. Ze roepen het leger samen. En ze gaan de strijd aan met Israël. En vanaf dit moment, gemeente, is het goed om even een pas op de plaats te maken. Ik wil u voordat we verder gaan toch iets even voorhouden. Wat belangrijk is voor dit vervolg wat nu gaat komen, is dat de Bijbelschrijver van het Bijbelboek Samuel keer op keer gaat spiegelen. Tussen 1 Samuel 4 aan de ene kant en 1 Samuel 7 aan de andere kant. 1 Samuel 4, dat was dat eerste moment toen Israël zelf de strijd aanging en het volk vergaderd werd in de omgeving van Mispa. Ze namen toen zelf het initiatief. En wat Israël bewoog om de strijd aan te gaan met de Filistijnen, dat liet de Bijbelschrijver liggen. Wat voor motieven het volk daarbij had. Wat wel duidelijk was, is dat de Israëlieten dat wilden doen zonder God. Ja, wel met een stukje godsdienst. Maar de Heere werd niet aangeroepen met de vraag of men mocht optrekken tegen de Filistijnen. Samuel werd niet geraadpleegd. En in eerste instantie ging men de strijd aan met de Filistijnen zonder God. En toen het uit de hand dreigde te lopen, was opeens daar het moment om de ark binnen te halen in het leger van Israël. En dacht Israël dat de slag al geslagen was. Nu wil de Bijbelschrijver steeds vergelijkingen gaan maken. En kiest daarvoor heel bewust steeds dezelfde kernwoorden uit. De Israëlieten vergaderden zich. De Filistijnen kwamen op. Israël vreesde. De priester. Strijd. En wat van belang is dan, als we die twee hoofdstukken dan zo naast elkaar leggen, om het gedeelte hier in 1 Samuel 7 ook te kunnen begrijpen, is letten op de verschillen. Wat gaat nu anders dan toen? Nou, wat hetzelfde is, dat zijn de Filistijnen. Laten we eerst maar eens even letten, gemeente, op de overeenkomst. Ik kijk er maar even met me mee vanaf vers 7. De Filistijnen hoorden het. Dat gebeurde ook in 1 Samuel 4. Ze hoorden dat Israël vergaderd was. Ze mobiliseren hun leger. Dat deden ze in 1 Samuel 4 ook. Ze trekken op naar Israël. Dat deden ze in 1 Samuel 4 ook. En de Israëlieten worden bang. Nou, dat waren de Israëlieten in eerste instantie niet, want ze dachten dat ze die strijd konden winnen. Maar na de eerste dag op het veld, slagveld, waren ze doodsbang. Ze hadden zware nederlaag geleden en ze voelden aan, dit kan wel eens helemaal uit de hand lopen. Maar hier treffen we een ander volk aan. Een volk dat als ze na 21 jaar weer voor dezelfde vijand staan, niet meer vertrouwen op hun eigen kracht. Maar in hun angst en nood schuilen bij God. En dat mag, gemeente. Dat wij in onze angst en met onze nood schuilen bij de Heer. Dat we bang zijn voor de vijanden. Bent u daar ook zo bang voor? Mag ik die vraag, gemeente, misschien is het wel even ondeugend, maar Ik bedoel het wel oprecht. Gewoon eens aan u stellen en ook aan mezelf. Wanneer was jij nou voor het laatst bang? Nou, ik bedoel nog niet bang voor het onweer. Psalm 29. Bang in de storm. Maar ik bedoel bijvoorbeeld bang voor je hart. Bang voor de zonde. Bang voor de wereld. En de laatste waar we misschien wel bang voor zijn, dan kijk ik ook maar naar mezelf. Bang voor de duivel. Zo vaak zijn we niet bang voor die duivel. Ik tenminste niet. Ik zeg het om mijn schaamte vanavond. Wanneer was u voor het laatst bang? Israël is doodsbang voor die Filistijnen. Notabene met een schuldverslagen hart. Met de ark in het midden van het volk. Met de priester Eleazar. En met de profeet en de richter Samuel is het volk nog bang. Nee, dat zegt u verkeerd. Is het volk juist bang. Wat is dat niet kenmerkend, gemeente, voor het werk van de Heere? Dat wanneer God in uw en mijn leven een schuldverslagen hart werkt, dat we dan bang worden voor onszelf en voor de zonde. Dat we daar niet meer lichtvaardig over denken en over spreken. En niets anders kunnen en willen doen dan schuilen bij de Heer. En dan weten we ons trouwens ook in een heel goed gezelschap. Want als u en ik dan schuilen bij de Heer, we buigen bij hem en ik kijk even naar links of naar rechts, dan zie ik daar die man op zijn knieën liggen, die het tegen u en mij zegt, als ik zwak ben, bang ben, dan ben ik machtig. U kent hem wel, Paulus van Tarsus. Die ook bang was voor de zonde. Bang was voor gevaar. Maar zijn kracht ontving uit de almacht van God. Wat ligt daar een prachtige lijn, gemeente, naar de avondmaalstafel, vindt u niet? Hier bij de avondmaalstafel, mag ik het even zeggen, in de termen van 1 Samuel 7 worden geen oorlogshelden ontvangen. Mensen met medailles op de borst. Die prachtige verhalen kunnen ophouden over allerlei geestelijke uitreddingen. Maar hier aan de avondmaalstafel worden nou juist bange zondaren verwacht. Bang voor je hart, voor de zonde en voor de wereld. En die geen kant meer op kunnen en willen dan roepen tot God. Juist bij de avondmaalstafel. Want het volk roept dan tot Samuel. Samuel moet gaan bidden. En daarmee erkent Israël naar de Heere toe de instelling van het ambt. Van profeet en van priester. We horen in dat verzoek aan Samuel nog niet eens de onmacht doorklinken. Samuel, wij weten niet wat we bidden moeten en we vertrouwen dan maar op jouw gebedsgaven. Nee, in dat verzoek aan Samuel erkent Israël dat Samuel door de Heere als een middelaar geplaatst is. Tussen het volk aan de ene kant en de Heere aan de andere kant. Samuel, roep voor ons. Bid tot God. Nou, dat doen wij toch ook rondom de avondmaalstafel. Wij komen met onze angsten, met onze schulden, met onze zonden, met onze gebrek. Ook met onze geestelijke gebrek. En we vluchten tot hem waarvan het avondmaalsformulier zegt dat hij onze voorbidder is aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Een beter adres kunnen we toch niet krijgen. juist rondom de avondmaalstafel. Te mogen wegschuilen in de schaduw van die grote voorbidder en voorspraak, de Heere Jezus Christus. Dat Hij bidt. En als Hij bidt, dan is zijn gebed zo heel anders dan onze stamelende woorden en onze verzuchtingen tot de Heer. En niet om het gebed als werk van de Heilige Geest tekort te doen in ons leven, maar Hij spreekt met macht, met gezag. Ik wil dat waar ik ben. Wij willen daarom ook geen ander adres rondom de avondmaalstafel. En wij wensen daarom ook geen andere middelaar en profeet en koning en priester aan de avondmaalstafel, zo Guido de Bres zegt, dan onze enige profeet en hoge priester, grote voorbidder, de Heere Jezus Christus. Het mag, bange mens, bang voor zichzelf en voor de zonde, mogen schuilen bij die grote meerdere Samuel die bidt voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Wat opvalt, gemeente, kijkt u even met me mee. Het is niet alleen een voorbeden van Samuel die hier op de voorgrond komt te staan. Maar als Samuel gaat bidden, vers 8, het volk zegt tegen Samuel, zwijg niet van ons het wegen, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat Hij ons verlost uit de hand van de Filistijnen. Dan gaat Samuel niet alleen in gebed tot God, maar hij mobiliseert ook meteen de elite troepen van Israël. Wij zouden zeggen de commando's van die dagen. Hij monstert die. Nee, dat hebben we mis. Kijkt u even met me mee, vers 9. Samuel nam een lammetje. Verplaatst u zich even in Mispa. Sta je daar tussen het volk. En die eerste geruchten komen binnen. De Filistijnen hebben hun leger gemobiliseerd. Je kijkt om je heen. Tijd van de richteren. Al die wapens zijn uit Israël weggehaald door de Filistijnen. Zo weten we uit het Bijbelboek Richteren. Geen zwaard, geen spies. En je denkt bij jezelf, of misschien zeg je het wel bij jezelf. Zeg Samuel, schiet even een beetje op met dat gebed. Dat we wel op tijd thuis zijn voordat die soldaten arriveren. Of Samuel, als je bidt tot God, bid dan om moed, om vastberadenheid, om dapperheid, om macht. En dan komt Samuel met een lammetje. Wat doet Samuel hier eigenlijk? Wel, er zijn een paar aan dingen, gemeente, die opvallen in dit vers. Kijkt u maar even met me mee. In de eerste plaats staat heel nadrukkelijk in vers 9. Hij offert het geheel. En in dat woordje geheel klinkt eerst een zinspeling op die offers van toen, Hofni en Phinehas. Wat deden die priesters ook alweer bij de tabernakel? Wanneer daar een offer werd klaargemaakt, dan stuurden ze een jongen naar die man die dat offer bracht. Of naar die grote pan waar dat offer in werd gezoot, gestoofd, zouden wij zeggen. Met een vork en die haalde dan er doorheen dat jongetje en het beste stuk vlees wat hij opfitste, dat bracht hij naar Hofni en Phinehas. De rest was voor God het beste voor hun. En nu staat daar een andere priester. Die helemaal gericht is op de Heere alleen. En als ons hart alleen op God gericht is, is ook alles alleen voor de Heer. Ik hoor het avondmaalsformulier al zeggen. Maar wanneer wij belijden dat wij midden in de dood liggen, dan kan het niet anders dan dat wij rondom de avondmaalstafel de toevlucht nemen, misschien wel met een bang hart vanwege ons hart en vanwege onze zonde. Dat wij ons vertrouwen alleen kunnen, durven en mogen stellen. Op de volkomen offerande van Jezus Christus. Hij helemaal alleen. Alleen hij. Ik zou ook niet weten hoe je anders aan de avondpasttafel moet komen. Dan alleen op grond van zijn zoen en kruisverdiensten. En aan de ene kant, gemeente, snijdt dat alles af van ons is. Dat zien we ook hier in Samuel 7 gebeuren. Israël moet nou gaan leren vertrouwen niet meer op het macht, niet meer op het aantal, niet meer op een ark die we kunnen manipuleren en naar onze hand zetten, niet meer op Hofni en Pinias, die priesters die werken voor zichzelf. Maar op God alleen, die de strijd aangaat met die vijanden door het offer van het lam. Waardoor de Heere duidelijk maakt in het midden van het volk, het grootste gevaar ligt niet daar, in het land van de Filistijnen. Maar het grootste gevaar ligt hier, in Mispa, in het hart van het volk. Wanneer u zich onvoorwaardelijk en volkomen richt op dat lammetje alleen, dan is de strijd voor mij. Dan gelden de woorden, gij zult stil zijn en ik zal voor u strijden. Is dat ook niet de les, gemeente, voor u en voor mij, juist wanneer we aangevochten worden rondom de avondmaalstafel? Misschien heb je op dit moment ook wel heel erg last van die Filistijnen. Mag ik wel even een vraag stellen? Sinds wanneer heb je er last van? Van die vijanden. Wat ik bedoel te zeggen is dit, gemeente. Ik moet vaak denken in dit verband aan een oude godvrezende vrouw. Ze juicht al jaren boven vol Gods troon. Het was een wijze vrouw in haar gemeente. Wij zouden zeggen, dat is nou een Samuel. Die wel eens een keer de opmerking tegen me had gemaakt. Ze zat in een andere gemeente dan waar ik diende, maar ik ken daar vrij goed. Wat mij soms opvalt bij bepaalde mensen, is dat ze alleen maar in de voorbereidingsweek buikpijn hebben. Dan is het opeens allemaal zo moeilijk, zo zwaar, zo aangevochten. En voor de rest van de tijd hoor je ze nooit. Ik geef hem maar gewoon even mee ter overweging, gemeente. Als je alleen maar in de voorbereidingsweek het moeilijk hebt en de rest van de weken nooit. Wat zegt dat nou over de stand van het geestelijke leven? Praat je dan maar wat mee of zo? Of hoort dat voor jouw gevoel erbij? Maar er zijn er onder ons ook die al zo lang last hebben van die Filistijnen. En die om die reden meerdere keren ook in de achterliggende jaren niet durfde aan te gaan aan het heilige avondmaal. Bang om zichzelf te bedriegen, omdat ze bang zijn voor hun eigen hart. Wat kan ik dat trouwens met je meevoelen? Wat is dat erg, hè, als we onszelf bedriegen? Niet omdat we bang zijn dat we dan verloren gaan, maar omdat we bang zijn dat we dan God onteren, dat is toch ook jouw grootste angst? Dat ons aangaan aan de avondmaalstafel op verkeerde gronden de heiligheid van God naar beneden haalt. Dat is nou je grootste angst, toch? Maar ik zou je vanavond vanuit 1 Samuel 7 toch ook eens de vraag willen stellen. Welke kant kijk jij nou op? Dat volk staat hier voor de keus. Of we kijken naar het leger van de Filistijnen dat nadert. En ze worden bang. Of we draaien ons met onze rug naar de Filistijnen. En we kijken alleen naar het lam. Wat Samuel in zijn geheel opoffert aan God omdat God alles toekomt en hij alleen in het middelpunt wil staan. Zie jij daar die priester handelen? Als hij dat lammetje pakt, slacht, bereid, op het altaar legt en het helemaal verteerd wordt voor God. En dan voelt u wat al aan de gemeente, en dan zien wij toch ook juist in de avondmaalstafel de grote hoge priester, die priester en lam in één persoon is. En die aan de avondmaalstafel ons dwingt om met de rug naar onze vijanden te gaan staan. En alle aandacht alleen voor hem opeist. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Helemaal gebroken. Helemaal verbrijzeld. Totdat er van het lam niets meer overbleef. Daar gaat ons hart toch naar uit. En dat alleen kan ons toch vrede geven. En daar alleen weten wij ons toch veilig, al staat de hele hel op zijn kop en hijgt de Satan ons in de nek. Maar het lam, hij alleen, en hij volkomen. En als Samuel daar zo staat te offeren, komen die Filistijnen dichterbij. Zou dat nou toevallig zijn, gemeente, dat dat zo meegaat? Hè? De Bijbelschrijver, dat is het laatste trouwens vanavond, kijkt u even met me mee. De Bijbelschrijver laat ook zien dat dat zo samenhangt. Vers 10, daar staat, toen Samuel het brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde. Je zou bij wijze van spreken het zo moeten zien. Samuel is bezig met het offer te brengen op het altaar. En wanneer hij dat lammetje neerlegt en dat vuur aansteekt en de rook opkringelt, arriveert op dat moment het leger van de Filistijnen. Wij zouden zeggen, dat is nou op het meest beroerde moment. Als alles in het teken staat van het offeren. Als er geen koning is in Israël, als de profeet stilvalt, als de priester alleen handelt, dan komt alles er tegenop. En wanneer we nou vanavond aan het einde van de preekgemeente met eerbied gaan staan aan Gods kant, dan zegt de hemel, dit is nou echt op het juiste moment. Want op het moment dat het vuur op het altaar wordt ontbroken, ontsteek ik het vuur in de hemel en versla die Filistijnen met de bliksem. De wereld zou zeggen, dat is nou een dubbeltje op zijn kant. Net op tijd. Maar God zegt, dit is mijn tijd. Als ik mezelf verheerlijk in het offer en een schuldverslagen volk rondom dat altaar heb verzameld, dan heb ik mijn handen vrij om de vijanden van mijn volk zelf te verslaan. Zou je daar volgende week zondag trouwens ook niet op moeten wagen? Wat stel je eigenlijk voor? En wat stel ik in mezelf voor tegenover die vijanden? Als wij gaan handelen, dan zijn we net een Hofni en een Pineas. Dan zetten we God naar onze hand met alle fatale gevolgen van dien. Maar als wij nou rondom de avondmaalstafel onze handen is werkeloos naar beneden laten hangen, met de rug naar die vijanden gaan staan en het helemaal aan God overlaten, dan moet God het alleen doen. En hij doet het dan ook alleen. dan komt hij op voor zijn eigen eer, gemeente. En dan wil hij ook in het midden van de Bethelkerk volgende week zondag rondom de avondmaalstafel een schuldverslagen volk verzamelen. Dat alleen maar zijn hoop en verwachting stelt op de Heer. En als we dan omkomen, dan komen we dan om. En dan moeten we tegen elkaar zeggen, deze God bestaat dus blijkbaar niet. Toch? Of, als wij rondom de avondmaalstafel staan. En we misschien achter onze rug het brullen van de hel horen. In ons hart allerlei stemmen horen spreken. Kloppen van ons geweten voelen. We tegen elkaar kunnen zeggen, ziende op het lam. Nochtans. Nochtans God. God alleen. Zonder enige verdiensten van mijn kant. Zonder mijn hulp. Zonder een helpend handje. Zonder goede voornemens of goede bedoelingen. Zonder enige verdiensten van mijn kant. Uit louter genade. Mij aan de avondmaalstafel. De volkomen gerechtigheid. Het lam. Volkomen als een brandoffer. Helemaal alleen aan mij geeft. Ja, zo volkomen. Alsof ik zelf dat lam was die voor mij in zijn persoon voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dan blijft aan de avondmaalstafel over. Wie roemt? Die roemen in de Heer. Amen.